is BNR.
Praten helpt niet meer. De kans is groot dat de wapengekletter losbarst tussen de Verenigde Staten en Iran nog voordat de nieuwe Amerikaanse president beëdigd wordt. Dat schrijft journalist Daan de Wit in zijn boek De Volgende Oorlog, de aanval op Iran. Een voorbeschouwing. En hij zit hier bij mij aan tafel. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, lekker opwekkend boek als je dat leest. Want als je dit leest, dan denk je, nou ja, dat is een man van complottheorieën. Ik ga even op mijn eigen voordelen af. En ik denk, er staat heel veel onzin in, maar niks ervan. Je wordt er bij de hand genomen in het boek. Je gaat steeds een stapje verder. Er worden heel veel bronnen aangehaald die gelukkig ook allemaal niet... Die zijn op een website terug te vinden, gelukkig niet in het boek omschreven. Dan maakt het onleesbaar maken. Maar als je het boek leest, denk je, ja, inderdaad... Het kan niet anders dat de voorspelling die u in het boek doet... dat die ook bewaarheid gaat worden. Namelijk, voor de nieuwe Amerikaanse president is geïnaugureerd... is er oorlog met Iran.
Ja, ik zeg ook wel heel duidelijk op de achterflap van het boek... dat ik niet zeg dat er per se... dan een oorlog gaat plaatsvinden. Ik zeg alleen wel dat de kans groot is dat die gaat gebeuren. Je moet in dit soort termen spreken, in termen van kans.
Nee, natuurlijk, maar de kans is wel, laten we zeggen, verdomd groot... als je het boek gelezen hebt.
Ik denk, gezien mijn research, dat de kans dat het wel gebeurt... groter is dan de kans dat het niet gebeurt.
Nou, geeft u daar heel veel argumenten voor aan, maar zou u zelf... want het is beter dat u het doet dan ik, denk ik... een paar rode draden eruit kunnen pikken... die volgens u erop duiden dat we onvermijdelijk die kant op gaan...
Nou kijk, we hebben natuurlijk, en dat is voor iedereen inmiddels duidelijk... voor sommige mensen van tevoren was het al duidelijk bij Irak... gezien dat die weapons of mass destruction er niet waren en er ook niet zouden komen. Meerdere mensen hebben toen van tevoren al gezegd dat dat zou gaan gebeuren. Hè, dat die niet zou gaan worden gevonden. Ik heb dat doorgegeven op mijn website. En daarna heb ik net met iedereen heb ik meegepraat.
Deepjournal.com.
Ja. Heb ik achteraf meegepraat en gezegd, nou ja, inderdaad is het niet gekomen. Er is een cover-up geweest achteraf. Maar nu dacht ik van jongens, het gaat weer gebeuren. En precies langs dezelfde lijnen. En ik zie ook heel veel andere mensen die dat ook zeggen. En niet de minste, echt insiders, ex-CIA-agenten, voormalig wapeninspecteur Scott Ritter, een van de bekendste journalisten ter wereld, Seymour Hersh, die allemaal... uitstekende bronnen hebben. En die nu zeggen, jongens, wat er toen is gebeurd... namelijk, er is een clandestien traject geweest en een openbaar traject. Het openbare traject was het diplomatieke traject. Dat konden we allemaal zien, dat moesten we ook allemaal zien. Waardoor we de indruk kregen van, nou, er wordt langs eerlijke lijnen... diplomatieke lijnen gepoogd om te voorkomen dat die oorlog toekwam. Maar ondertussen werd er militair opgebouwd. En ook nu zien we in Iran, er zijn gewoon mensen op de grond in Iran al een hele tijd... Er is een heel groot bedrag uitgetrokken en dat is nog de uitbreiding. Dat is $400 miljoen. Dat is alleen maar de uitbreiding. En er zijn dus gewoon mensen op de grond...
Maar door wie is dat bedrag uitgetrokken? Dat is door de regering Bush uitgetrokken?
Ja, en er zijn Amerikanen op de grond in Iran. Er zijn Israëli's en die werken samen met andere lokale groepen... die tegen Iran zijn om die oorlog voor te bereiden. Het is dus niet gezegd dat hij er komt, want dat weet helemaal niemand. Maar er wordt wel voorbereid.
Dan moet je wel weten, één, hij wordt voorbereid. Je zou bijna zeggen voor de zekerheid. Maar dat is al wat natuurlijk. Het zijn bepaalde stappen. En er zijn natuurlijk een aantal landen die er baat bij hebben. Niet alleen Amerika, zoals u zei, Israël natuurlijk ook. Maar landen als Jordanië ook. Saoedi-Arabië niet te vergeten. En vooral de Soenitische Arabische landen.
Die zijn
omdat
doodsbang.
Iran dan vooral Sjiitisch is. Ja. Dus het wordt dan toch ook voor een deel een godsdienstoorlog.
Ja, ik denk dat een van de belangrijkste motivaties, in ieder geval voor Amerika, is het geen kwestie van godsdienst. Dat is toch de belangrijkste aanjager. Voor Israël is het ook geen kwestie van godsdienst. Ik denk dat daar, zelfs in de leiding, mensen wel echt bang zijn. Ik denk dat ze in Amerika niet echt bang zijn voor Iran. Maar ik denk dat ze bang zijn dat de American Way of Life knarsend tot stilstand komt. En dat daar wat aan gedaan moet worden. En we weten allemaal van de enorme gasreserves, de enorme oliereserves in Iran. Het is onacceptabel voor de Amerikanen dat ze geen invloed hebben op die voorraden.
Maar hebben ze daar per se Iran voor nodig? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen tegenover, hè, die misschien in een hele andere richting zouden gaan wijzen. Stel dat je dat zou gaan doen, ja, dan krijg je natuurlijk ook heel veel andere landen tegenover je. Dan kom je in de retoriek waar u het ook over heeft terecht. Het zou tot een soort derde wereldoorlog gaan leiden. Dat wil niemand.
Nou ja, die derde wereldoorlog weet ik niet. Maar het is wel mijn motivatie geweest om het boek te schrijven. Ter waarschuwing. Meer kan ik niet doen. Een boek, dat stelt natuurlijk ook niet zoveel voor. Maar meer ligt niet in mijn vermogen. Ik ben een publicist, geen activist. En ik denk inderdaad dat er wel een vonk kan branden in het kruidvat als daar het misgaat. Dat zegt ook iedereen natuurlijk. Het kan vreselijk misgaan als daar een oorlog ontstaat of een militair conflict.
Maar er zou ook, als ik uw boek goed gelezen heb, ook een oorlog kunnen ontstaan in Amerika. Namelijk dat een nucleaire aanval tot de mogelijkheden behoort. Zelfs tot de hele grote mogelijkheden behoort. En er wordt er altijd naar Iran gewezen. Of is dat ook retoriek om een aanval op Iran mogelijk te maken? Dat je zegt, ze kunnen ons gaan aanvallen, dus laten wij ze voor zijn.
Nou, dat soort uitspraken is meestal retoriek, want Amerika is een fort, daar is niet zoveel aan te doen. Maar je kan altijd wel een of andere bom laten ontploffen. Je kan altijd wel een actie uitvoeren. En dan is de vraag, wie heeft het gedaan? Bewezen is dat in het verleden zijn er tal van voorbeelden geweest waardoor conflicten zijn expres zijn ontwikkeld om er een oorlog uit te krijgen. De Golf van Tonkin zat anders in elkaar dan we allemaal dachten. Pearl Harbor zat anders in elkaar dan we dachten. Maar Cheney heeft recentelijk, en dat is verteld door Seymour Hersh, die uitstekende bron heeft, plannen ontwikkeld om een conflict te creëren in de Golf van Hormuz. Om daar Amerikanen te laten beschieten die dan waren verkleed als Iraniërs. Om op die manier wat dan heet een casus belli, een reden om een aanval uit te voeren.
Ja, dan heb je een aanleiding, maar dit gaat wel richting complottheorie, dit laatste natuurlijk.
Ja, maar dit is dus een idee van Cheney. Hè? Dat is toch wel ongeveer de hoogste baas in Amerika. En er is ook een idee van Bush, dat was dan uit de tijd van Irak, om een vliegtuig van de VN, een vliegtuig in VN-kleuren over te schilderen. En te hopen dat Saddam het zou neerschieten. Dat soort ideetjes wordt wel bedacht, maar ik heb 7 scenario's bedacht en dit is er slechts 1 van.
Ja, en nou kun je zeggen dat Bush, die zou ook, dat schrijft u ook, hè, die zou hier natuurlijk enorm bij een groot deel van zijn achterban ook aan prestige winnen. Door deze oorlog althans te antameren. Dan kan hij dat bijna nog als een soort afscheid meenemen.
Ja, zo werken die dingen helaas wel. Iedere keer als er een conflict is en de leider besluit om daar hard tegen in te gaan, dan worden alle onderlinge conflicten vergeten en dan staat het hele land als één man achter de leider. Dat is ook heel duidelijk gebleken na 11 september. Maar gisteren nog zei Bob Woodward, bekend van Deep Throat, die zei als opeens het lijk van Bin Laden of op een andere manier Bin Laden zou worden gepresenteerd, dan is McCain verzekerd van zijn presidentschap en dan is iedereen opeens republikein.
Dus we moeten er niet gek van opkijken dat nog gebeurt ook.
Hij zei, dat konijn zou uit de hoge hoed kunnen worden getoverd, ja.
En Bob Woodward ook om even aan te geven, het zijn inderdaad niet zomaar bronnen, hier heel Deep Throat, hè, de man van All the President's Men, en zo, daar de generaties bekend.
Ja, in mijn boek heb ik meer dan 1600 bronnen gebruikt, de best mogelijke bronnen die ik kon vinden. Dat heet open source intelligence, je kan heel ver komen. Het staat niet op de eerste pagina van de krant, maar het staat wel op pagina 16 van de Washington Post of pagina 20 van de New York Times. Het staat er wel in.
Nou ja, ten tijde van de Watergate-affaire stond dat ook allemaal, hè, op pagina 16, 18, wat mensen niet zo interessant vonden, maar het bleek allemaal wel waar te zijn. Het is ook taaie stof, maar het is wel, dat heeft u nu ook gedaan, alles op een rij gezet. Het is zeer serieus te nemen.
Ja, ik vond dat iemand erin moest duiken. En als iemand anders het niet doet, dan doe ik het. Zo werk ik al jaren. En nu is er dan het boek en ik hoop dat iedereen het gaat lezen.
Maar nu zullen er veel Europeanen zijn die zeggen, nou, die, met name degenen, die zijn er veel in Europa, die enorm gek zijn op Barack Obama. En die zeggen, wacht even, hij wordt zo meteen president en dan gebeurt het niet meer. Dat is een redelijke man en die houdt het allemaal tegen.
Ja, 2 dingen over Barack Obama. Hij laat zich erg straf uit over Iran. Hij zegt, het is geen optie dat Iran nucleair gaat, terwijl ondertussen Iran daar precies op afstevend. Iran wil binnen afzienbare tijd nucleair zijn. Voor hem is dat geen optie. Wat betekent dat? Hoe vertaalt zich dat? Hij zegt die dreiging te willen elimineren. Andere element is dat als Obama richting presidentschap gaat, dan is dat juist de kans, zeg maar, of de reden dat een aanval komt voordat hij wordt beëdigd. Omdat het mogelijk in de huidige regering in Amerika niet wordt vertrouwd dat hij hard genoeg zal optreden tegen Iran.
Ja, als je dit dus weet, met deze wetenschap in je achterhoofd, maakt het eigenlijk niet gek veel uit wie president wordt. Als we kijken naar een mogelijke aanval op Iran, maakt het niet gek veel uit of Barack Obama daar zit of McCain.
Ja, nou ja, zo zou je er naar kunnen kijken. Ja, ik denk dat Iran echt op de rol staat. En nogmaals, dat de kans groter is dat het wel gebeurt dan dat het niet gebeurt. En ik hoop dat het niet gebeurt.
Hoe kijkt u eigenlijk tegen Iran aan? Wat is Iran voor land? Ahmadinejad wordt ook in die retoriek, hè, president vergeleken met Hitler.
Ja, daar hebben ze in Amerika een goeie aan die Ahmadinejad. Plus sommige uitspraken van hem zijn verkeerd vertaald, waardoor ze nog erger zijn dan ze lijken. Maar ik denk over Iran. Iran wil geen kernwapens. Ze hebben daar een fatwa tegen uitgevaardigd. De allerhoogste leider van Iran is niet Ahmadinejad, maar is Khamenei. En die heeft daar een fatwa tegen uitgevaardigd. Geen kernwapen. Maar ik denk wel dat ze de suggestie willen wekken dat ze nucleair gevaarlijk kunnen zijn. Ze hebben lange afstandsraketten. Zometeen zijn ze dan nucleair. 1 en 1 is 2. Die vergelijking is ook al gemaakt door de allerhoogste baas van alle geheime diensten in Amerika. En die dreiging, die wordt ook uitgespeeld in Amerika. Maar daar zijn ze bang voor. Maar ik denk dat Iran dat ook wil opwekken. Want Iran die wil heel duidelijk serieus worden genomen. Willen een leidende rol spelen in de regio. En is daar bereid, ja, ver te
gaan. Maar toch een taxatie. Hoe gevaarlijk is Iran?
Nou, Iran als aanval het land is nihil. Zodra Iran ook maar 1 aanval doet, wordt volslagen weggevaagd. Israël heeft 200 nucleaire wapens waarschijnlijk. Dat is compleet suïcide als Iran aan zou vallen.
Nou, in ieder geval, de theorie die hier besproken is, die wordt stapje voor stapje wordt je bij de hand genomen in het boek, wat ik al zei. En die wordt zeer aannemelijk gemaakt. Het boek heet De Volgende Oorlog en geschreven door journalist Daan de Wit. Hartelijk dank.
Dank u wel.
En dit was Aan de Slag met Paul van Diem. Straks de Powerlunch met Lara Rensen. Morgen ben ik er weer en dan is Mart Visser mijn gast. Fijne dag nog.